Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Een nummer uit 1990. Iedereen kan het meezingen, want ik zie allemaal mensen joehoe, meeswingen. Maar kennelijk is het praten over seks nog steeds hartstikke ingewikkeld. Zelfs voor de generatie die is opgegroeid met dit nummer. In deze aflevering praat ik met Roos van het platform Sekspraat. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Roos, welkom.
Dankjewel.
Wat doen jullie precies met Sekspraat? Wat is het, Sekspraat?
Ja, goede vraag. Met Sekspraat zetten we een platform neer waarbij allerlei verschillende mensen welkom zijn om zich wat meer te verdiepen over allerlei onderwerpen rondom intimiteit, seksualiteit, identiteit, ontdekken, verlangen, van alles en nog wat.
Ja. Dat klinkt nog best wel heel groot. Kan je wat specifieker zijn? Want een platform is dan een website? Zijn dat bijeenkomsten? Wat doe je precies?
Ja, combinatie. Kijk, het zit hem natuurlijk al in de naam, Sekspraat. Dus we hebben ons vooral gericht en richten ons nog steeds dus op gespreksavonden in de eerste instantie. Waarbij er een voorlichting is voor volwassenen specifiek, hè, dus 18 plus. En dan tot aan dat je nog langs kunt komen.
Fysiek met je rollator naar binnen.
Fysiek met je rollator, ja zeker. We zoeken altijd locaties uit waarbij dat dus ook gewoon kan.
Okay.
Dus wat dat betreft is absoluut iedereen welkom. En ik leg het zelf vaak uit als Sekspraat is de seksuele voorlichting 3.0. Dus ervan uitgaan dat je 1.0 van je ouders of je opvoeders hebt gehad. Mm-hmm. Die gaat vaak over verliefd worden, vaak ook ongesteld worden of natte dromen. En dan 2.0 krijg je vaak op de basisschool of op de middelbare school. Dan gaat het vooral over, vaak ook wel over verliefd worden trouwens. SOA's komen vaak langs, het voorkomen ervan vooral.
De gevaren.
soms komt het over het... Komt het langs over porno bijvoorbeeld? Hè? Dus kijk het wel of kijk het niet. Vooral kijk het niet, zeggen ze.
Ja, er zijn echt voorlichtingen op gevaren bijna.
Ja, precies. En ook het voorkomen van zwangerschappen, ongewenste zwangerschappen. Nou, en wij merkten zelf, we hebben die opvoeding ook gehad hè, in die zin. Die voorlichting. En we merkten vooral van, dan ga je er wat meer mee bezig zijn. En dan durf je gewoon heel veel dingen niet. Mm-hmm. En je weet ook nog steeds heel veel dingen niet.
Nee.
Omdat daar niet over werd gesproken.
Nee.
Dus...
Want hoe is dat bij jou gegaan eigenlijk, jouw seksuele opvoeding?
Nou, mijn opvoeding was best wel beperkt, zal ik wel eerlijk in zeggen. Dus even kijken. Groot gezin opgegroeid. Ik kreeg de voorlichting van mijn moeder. Mm-hmm. En die zei ik was 9. En toen zei ze, nu ben je een vrouw. Want nu word je ongesteld, dus nu begint het. Ik kreeg wel een taart trouwens.
Hoe oud was je?
HEMA. 9, ja.
Oh, jezus,
dat was heel vroeg. Ik kreeg wel een taart van de HEMA, want het was ook wel een viering dat je vrouw bent. En mijn broers aten.
Leuk,
ja, dat was hartstikke leuk. En mijn broers aten dat en die dachten echt, waarom krijgen we taart? Maar goed, verder prima. Mm. En ik kreeg dus de uitleg van nu kan je zwanger worden.
Ja, ja.
En ik werd dus heel erg bang van mannen. En dan echt van docenten, van de gymleraar, van de buschauffeur, van eigenlijk iedere andere man buiten mijn familie.
Oké. Okay.
Ja, omdat ik dus had geleerd van nu kun je zwanger worden.
En van dat, die mannen.
Ja,
dat zijn
man
de daders.
En vrouw. Ja, precies. Dus ik was daar heel zenuwachtig voor. Ja. Ook al natuurlijk door de leeftijd, maar ja.
Want ja, 9 is wel erg jong.
Ja.
Want er werd dus niet gesproken met jouw broers of zo van Roos heeft taart gekregen. En ze is ongesteld geworden en dit is wat het betekent.
Nee, dat kan ik me niet echt heugen, nee. Ik heb het later natuurlijk nog wel met mijn broers erover gehad van hoe hebben jullie dat dan ervaren? Mm-hmm. Nou, en toen zei mijn jongste broer eigenlijk vooral van, nou, ik had gewoon taart, dat vond ik wel prima. En voor de rest boeide het me niet zo. Dat vooral heel erg apart. Dus hè, ja. De mannen krijgen andere informatie dan de vrouw binnen mijn gezin dan in ieder geval. En dan hoor je wat ouder en dan denk je ineens... Er zijn kinderen in de klas die nog helemaal niet weten hoe een tampon werkt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn jongens in de klas die inderdaad denken van een knuffel word je zwanger. Of zijn ook mensen in de klas die best wel consentoverschrijdingen hebben gedaan. Want ja, je bent ook gewoon nog jong, dus je weet het soms ook gewoon af en toe niet.
Nee,
dat is
natuurlijk ook zo, hè? Want je bent jong en je weet het niet. En er zijn heel veel... stappen die je moet maken. Dus en wat voor leeftijd moet je het eigenlijk allemaal weten? Dat is natuurlijk ook wel een goede vraag. Ja. Van wanneer zou je moeten weten of je hoe een tampon werkt? En wat staat daarvoor?
Ja, vind ik
of
lastig.
Wat staat daarvoor? Dat is een beetje lastig gevraagd. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Het is natuurlijk ook wel jong. Als je 9 bent, dan weet je ook gewoon nog heel weinig. Nee, en dat is ook best heel logisch.
Ja. Ja, ik heb zelf geen kinderen, maar ik zou denk ik er wel voor kiezen om het gelaagd uit te leggen. Dus je hoeft echt niet aan je kind van 3 alles al uit te leggen. Nee. Omdat daar is het leven ook veel te rijk voor. Dat hoeft ook niet allemaal in één keer. Plus dat 1, je kind daar niet op zit te wachten en 2, het vaak ook nog helemaal niet begrijpt. Maar je kunt natuurlijk wel al op vroege leeftijd beginnen met, als jij iemand wil knuffelen, dan mag dat. En als je daar geen zin in hebt, dan is dat ook oké. Okay. Mm-hmm. Goed voorbeeld daarvan vind ik ook... richting de feestdagen, richting kerst, is dat er veel ouders zeggen tegen hun kinderen van geef je opa en oma maar een kus of dit is je tante, dus geef ze maar een knuffel. Terwijl soms hebben kinderen daar helemaal geen zin in. En dat is niet pas vanaf 12 of dat is niet pas vanaf 16, dat merken we nu ook al gewoon. Denk dat dat al een hele goede check-in is bij jezelf, bij je partner waarmee je je kind opvoedt. Maar dus ook al bij je kind, van leer dat kind nu al van jouw lijf is van jou.
Ja, precies.
En als jij geen zin hebt om een knuffel te geven, is dat oké. Okay.
En als jij niet gekieteld wil worden, is dat ook oké.
Precies, okay. Maar kietelen dat is nooit oké. Okay.
Nee, sommige kinderen vinden het heel leuk en ook leuk om te geven. Maar het is wel inderdaad, om daar over dat soort stappen al na te denken, is al heel wat. Hè? En dat is ook echt... iets heel anders. Ik bedoel, dat heb ik nooit geleerd op school, maar jij waarschijnlijk ook niet.
Nee, ik dus ook niet. Nee.
Nee, dus de seksuele opvoeding. We gaan ervan uit dat dat thuis gebeurt eigenlijk.
Ja.
En daarna op school. Vind jij dat thuis hoort op school? Vind je dat bij leraren op het bordje van de leraren moet komen?
Ja, juridisch gezien ligt het dus ook bij de leraren en bij de scholen. Het is echt verplicht ook in Nederland dat scholen inrichting geven aan een seksuele voorlichting. Verder is het aan scholen zelf om te kiezen welke onderwerpen zij dan daadwerkelijk behandelen.
Mm-hmm.
En een stapje verder is het dus ook nog aan de docent om invulling te geven aan die verplichting, om het maar even zo tussen haakjes te zeggen.
Ja.
Dus je kunt je best voorstellen dat niet elke docent comfortabel is met het uitleggen van homoseksualiteit of het voorkomen van zwangerschappen. Dat kan in die confessionele hoek zitten, dus qua of je gelovig bent, ja of nee. Maar het kan ook liggen aan de veiligheid in de klas of de comfortabelheid van als een docent zijnde met het onderwerp.
Ik kan me dat best wel voorstellen, want stel je bent biologieleraar en je moet dan ineens je klas gaan uitleggen. Ook als kind, hè, dan kijk je daarna en denk je, zit je helemaal niet op te wachten. Volgens mij is het veel beter om dat een soort van in te laten vliegen door externen die daar echt als een soort extern persoon dat gaan doen.
Ja, en daar kiezen de scholen ook heel vaak voor. En dat is denk ik ook wel prettig. Ik kan mezelf ook wel voorstellen dat je als kind zie je docenten volgende dag dus ook weer. Dus stel dat er wordt een verhaal gedeeld in die biologieles of in die mentorles. Ja, dan ben je niet weg van die docent. Hè? Dat blijft soms wel... je hele schoolperiode.
Nou, of je hele leven. Ik kan me nog precies herinneren hoe dat ging op school. Ja, dat is die arme man. Die heeft hem natuurlijk gewoon allemaal heel goed uit willen leggen waarschijnlijk. Maar ik heb daar wel nog steeds een beeld bij.
Ja, precies, precies. Dus er wordt echt wel voor gekozen om dat juist uit te besteden. En dan kan je kiezen voor programma's. Hè, bijvoorbeeld dat van Rutgers, de Lentekriebels. Maar er zijn ook heel veel organisaties die dit juist specifiek op scholen geven. En het fijne daarvan is juist dat... de docent blijft dan eigenlijk neutraal in die zin.
Ja.
Soms zijn de docenten erbij, soms ook niet. En voor de kinderen is het ook fijn dat je eigenlijk alle vragen kunt stellen... zonder dat je een beetje vastzit aan het beeld van, oh, jij stelt nooit vragen bij Nederlands, waarom stel je nu opeens wel vragen?
Ja, precies.
Of ik heb gezien dat jij altijd een heel wild kind bent, waarom doe je nu zo verlegen?
Ja.
En dus al die stigma's of die signalen die docenten hopelijk echt wel zien in hun klas, die spelen daarin dan helemaal geen rol. Dus dan is die voorlichtingsles is veel rustiger voor eigenlijk elke partij. Dus dat is heel fijn. Ja.
Dus dat is voor kinderen eigenlijk heel goed. Ik ga zo met jou verder praten over, over waarom we het eigenlijk zo lastig vinden om over seks te praten. Maar ook waarom jij het dus nodig vindt om volwassenen seksuele voorlichting te geven. Maar ik kan me voorstellen dat als je luistert naar deze podcast en je een vraag hebt, dat kan. Want over seks heb je natuurlijk heel veel vragen te stellen. Heb je een vraag, hou je dan vooral niet in en stuur mij een mail naar debbie@ad.nl of een DM op mijn Instagram @debbiegerritsen.
De luisteraarsvraag.
Roos, wat is de meest ongemakkelijke seksvraag die jij ooit hebt gekregen? Ze denkt. Ik geef even de luisteraars een update hierbij. Ondertiteling: Roos denkt.
Ja, dat is echt. Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. Ik zit even te denken.
Kijk, altijd.
Ja, als voorlichter zeg ik, en dat vind ik ook echt, er zijn geen rare vragen. Dus daarom moet ik nu even goed graven naar wat dan een vraag is waarvan ik zelf nu nog denk, oh ja, die was wel heel leuk.
Nou, maar je zegt eigenlijk het heel goed, want er zijn dus eigenlijk geen ongemakkelijke vragen.
Nee,
het zou niet zo moeten zijn.
Nee,
toch?
Voor mij niet. Nee, kijk, je merkt natuurlijk wel dat de mensen het zelf vaak een spannende vraag vinden.
Mm-hmm.
En dat komt vaak door de opvattingen die zij vanuit hun eigen omgeving al hebben meegekregen.
Ja, ja.
Zoals jij bijvoorbeeld heel erg hebt geleerd dat je als vrouw niet mag uitspreken waar jij zin in hebt. En dat begint ook al los van even de seksuele context. Hè? Dat vaak zie je bijvoorbeeld als er een vraag komt van wat wil je eten vanavond? Ja, doe maar wat waar jij zin in hebt. Ja. Of ik wil Chinees.
Het maakt mij niet uit.
Ja, precies. Oh, maar ik wil broccoli. Nou, weet je, prima, doe maar dan broccoli.
Mm-hmm.
En dat mag ook. Hè? Er zijn ook heel veel gesprekken waar het juist mooi is dat je bij elkaar kunt komen in die zin dat je dan daar niet zo moeilijk over doet.
Nee, dat je niet over op je strepen gaat
Precies.
staan.
Maar je ziet dus wel vaak, doordat we dat als maatschappij ook wel vaak wel vinden, dat de vrouw gewoon niet zo heel straf moet zijn. Hè? Dus niet zo veel eisend of heel erg dominant.
Mm-hmm.
Dat zich ook dus vertaalt in romantische relaties, in seksuele relaties. En dat uitzicht dan wel in dat het heel lastig kan zijn, weer even in dit voorbeeld voor de vrouw, om bijvoorbeeld te zeggen, hey, ik heb vanavond wel zin in dat wij gewoon eens even een beetje vroeg naar boven gaan en gewoon eens even lekker gaan seksen. Ik weet nog niet of we klaar gaan komen, maar ik heb er in ieder geval wel zin in. Nou, dan merk je dus wel dat die schaamte vaak, of het ongemak,
mm-hmm.
bij de vraagsteller ligt. Omdat die vaak al heeft geleerd van, dat spreek je niet hardop uit.
Nee.
Of je moet het een beetje afwachten. Of,
nou, voor vrouwen is het natuurlijk ook echt wel ingewikkelder. Want je wordt natuurlijk al heel veel sneller als een slet neergezet.
Ja, zeker.
Iets wat je niet zo snel doet. Dus over seks praten voor vrouwen is denk ik ingewikkeld. Vooral om laten weten wat ze voelen. Maar ik denk dat er voor mannen ook best ingewikkeld is. Ik denk dat er op mannen ook weer heel veel verwachtingen liggen waarvan
ontzettend.
Je denkt van nou, wat slaat het eigenlijk op?
Ja, echt ontzettend.
Ja, toch? Heel veel macho liggen we, daar leggen we ook een soort macho filter overheen.
Ja, absoluut, absoluut. En nou, dat gezegd hebben, dan denk ik ineens van nou, ik denk dat ik nog wel een leuke vraag heb waarvan ik toen wel echt dacht, wow, hoe bedoel je dit? Dat was een jongen die dus bij onze sekspraatsessie aanwezig was. En die vroeg, het thema was toen flirten. En toen vroeg hij zich dus af van ja, als ik uitga, dan heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin om voor iedereen drankjes te gaan betalen. Is het raar als ik dat niet wil? En toen dacht ik, nee, natuurlijk is dat niet raar.
Nee.
Eh? Dat was mijn primaire reactie. En even later dacht ik, ja, die vraag komt dus wel ergens vandaan.
Ja, ja.
En toen dacht ik, al die verhalen die ik hoor, en waar ik eerlijk gezegd zelf natuurlijk vroeger ook wel eens aan mee heb gedaan, van nou, dat je lekker uitgaat en dat je denkt, deze jongen vindt mij wel leuk, laat ik me gewoon een paar drankjes betalen.
Ja, ja.
En dan aan het einde van de avond gaan we wel zien waar dit heen gaat.
Mm-mm.
En dat openhouden, hè, hou dat ook vast. Dat mag altijd. Maar ik denk niet dat het bij één van de twee of drie, maakt mij niet uit hoe gezellig je het maakt, ligt dat de één altijd moet betalen.
Nee, want daarmee zeg je eigenlijk al meteen, duw je iemand in een rol.
Ja.
Al voordat je überhaupt met elkaar in bed belandt. Zeg je eigenlijk
zeker.
Al van, ja, jij moet betalen.
Ja.
Dus die rolverdelingen ga je al heel duidelijk stellen. Ja, wel een goede vraag
precies,
eigenlijk.
Ja. En dat, nou, kijk, Sekspraat geeft natuurlijk ook heel graag tips als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dus dan kan het al veel leuker zijn om bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik wil best een drankje en de volgende betaal ik. Het hoeft ook niet meteen weer zo'n hele omgedraaide situatie te zijn waarbij dan bijvoorbeeld de vrouw dan zegt van, ik neem van niemand een drankje aan.
Nee, precies.
Tuurlijk, als jij dat niet wil, moet je dat natuurlijk nog steeds lekker niet doen. Maar je mag jezelf ook uitdagen van, oké, ik ga eens kijken hoe dat dan voelt. Of juist zelf beginnen met, hey, jij ziet er leuk uit. Hier heb je een drankje en we gaan wel zien waar het eindigt.
Ja, precies. Ja. Dus het een beetje open houden en ook een beetje nadenken over dingen. Ja. Niet te strikt zijn.
Niet te vastzitten in wat je hebt geleerd. Als in het leven is er ook om nieuwe dingen te ervaren.
Ja, het is ook zo. En jullie organiseren bijeenkomsten en een festival. Hebben jullie afgelopen weekend georganiseerd? Welk onderwerp komt nou eigenlijk het vaakst voorbij? Als je nou naar alle bijeenkomsten kijkt, waar gaat het eigenlijk het vaakst over? Waar zitten mensen het meest mee?
Ja, mensen zitten er het meest mee dat ze raar worden gevonden.
Oh ja.
Dat ligt een stukje bij henzelf, hè, wat ik net al uitlegde met de opvoeding of de wereld waar je in begeeft. Maar ook wel je eigen zienswijze, hè, dus hoe jij jezelf ziet. Een stukje schaamte hoort daar vaak ook bij.
Mm-hmm.
Dus dat komt vaak langs. Hè? Dus dan begint de vraag met ben ik raar als? Of is het vreemd dat ik?
Oh, ja.
Nou, dus dat is een grote categorie, om het maar even zo te zeggen. En een andere versie is dat mensen heel veel dromen hebben, heel veel fantasie hebben, heel veel wensen, maar niet zo goed weten waar ze dan moeten beginnen.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk ook gewoon logisch. Dus dat is ook weer een hele grote categorie die vaak langskomt. Dus ja, vragen bij ons op de gespreksavonden zijn vaak van, joh, ik wil een trio. Waar vind ik die derde? Of hoe ga ik mijn vriend of mijn vriendin overtuigen dat dit leuk is?
Best wel praktische vragen
hele
eigenlijk.
Hele praktische vragen.
En wat
en
zeg
daar
je
houden
dan?
We ook van.
Ja, ja.
Ja, want de voorlichting die we vaak hebben gehad, hè, de meeste mensen hebben gehad, blijft nog steeds best wel vaag. En je mag dit niet, je mag dat niet. Dit moet je aanvoelen en op een gegeven moment voelt het dan goed.
Ja.
Ja. Wat zeg je nu eigenlijk?
Nee, dat klopt. Alles over seksualiteit, vanaf het begin tot aan de seksuele voorlichting op school, gaat altijd over vage dingen.
Ja.
Maar je zegt nooit eens, kan je iets meer naar links, want daar beneden zit mijn clitoris.
Precies.
En daar moet je even overheen met je vinger. En want dat vind ik prettig, bijvoorbeeld.
Exact. Ja.
Maar het is gewoon, het wordt allemaal heel erg van, ja, we gaan de vrouw bevredigen.
Ja,
en dat
of
moet
je
dan zus of zo doen.
Ja.
En het is allemaal heel vaag. Dus dat echt keihard benoemen waar we het eigenlijk het beestje bij de naam noemen, wordt heel weinig gedaan.
Ja, en dat doen we dus juist bij sekspraten.
Ja.
Dan is het ook heel mooi om te zien dat er dat soort vragen dus langskomen. En ja, wat geven we dan als antwoord? Dat we zeggen van, bespreek deze vragen met de personen in je omgeving waar je deze ervaring mee wil aangaan.
Mm-hmm.
Of vraag eens aan je vrienden hoe zij dit hebben aangepakt of hoe ze het zouden aanpakken. Want het gaat er niet altijd om dat je zelf ook seks hebt of dat je bepaalde fantasieën of ervaringen zelf al hebt uitgevoerd of dat ze in de top 3 van jouw lijstje staan. We kunnen allemaal nadenken en de mensen om jou heen kennen jou ook gewoon heel goed. Dus die kunnen echt wel aangeven van, nou, als jij bijvoorbeeld in Zeeland zit en je hebt een contact gevonden online die in Groningen zit, je kunt echt wel met je vrienden of met sommige, voor sommige mensen ook familie bespreken van, zou dat iets voor mij zijn dat ik nu dit weekend naar Groningen ga en iemand ontmoet die ik nog helemaal niet ken? Nou ja, dat kan. En dan kan je daarna nadenken, oké, wat heb ik nodig qua veiligheid, hè? Als in, heb ik nog genoeg geld voor de terugweg? Ken ik iemand bijvoorbeeld in die andere stad die mij op kan vangen als het toch niet goed uitpakt? Is het een tijdstip waarbij ik zelfs misschien nog wel de trein terug kan pakken?
Mm-hmm.
Of is het bepaald weer dat ik nog in de auto kan stappen weg van die afspraak? Ja, dat zijn uiteindelijk helemaal geen sexy vragen die wel heel goed zijn om eens even na te bedenken van tevoren dus al. Ja.
Ja. Hey, en zit er nou heel veel verschil in generaties wat betreft het openlijk kunnen praten over seks?
Ja, zeker. Ja, ja, zoals ik al zei, sekspraat is dus specifiek vanaf 18 plus.
Mm-hmm.
Dus dat is dus even nu de generatie waar ik het dan als eerste even over ga hebben. Je merkt daar dat mensen veel meer seksualiteit hebben gezien. He, dus een Instagram waarbij de prachtige modellen langskomen. De een kijkt wel porno, de ander niet. Daar horen weer bepaalde verwachtingspatronen bij en bepaalde wensen. Het is wat zichtbaarder.
Dus je hebt het nu over echt een jonge generatie?
De jonge generatie.
Ja, die, dus de twintigers.
Die zien dit en ook wel veelvuldig. En het is wat dichterbij, hè? Dus seksualiteit, het zien van lichamen is wat dichterbij. De generaties daarna, dus iets ouder, die hebben over het algemeen vaak de opvatting, nou, We moeten niet zo moeilijk doen. Bij mij is het ook goed gekomen. Mm-hmm. Of het is allemaal niet zo speciaal. Je vindt gewoon iemand leuk of niet. Klaar. En dat is natuurlijk ook hartstikke fijn als dat voor jou zo duidelijk is. Hè? Als dat gewoon zo zwart-wit is van nou, die vind ik leuk en die niet. Je ziet natuurlijk vaak ook wel nu in het leven dat de wereld een stukje dichterbij komt door social media, door de manier waarop films zijn gemaakt, door podcasts die je overal en altijd kunt luisteren. Dus verschillende ervaringen van andere mensen komen nu ook in jouw eigen binnenwereld, om maar even zo te zeggen. En dat kan je soms wat nieuwsgieriger maken, maar het blijft ook lekker in je eigen hoofd zitten.
Mm-hmm.
Dat is denk ik nu de gemene deler. Hè? Dus dat nou ja. Daarin vinden bepaalde generaties elkaar. Dat die nieuwsgierigheid een beetje tot leven komt. En de een stapt er dan uit en die zegt, nou, ik wil dit ontdekken. Ik ga op zoek naar antwoorden. Ik ga op zoek naar gelijkgestemden. En de ander blijft er nog lekker mee zitten. En beide stromingen zie je in elke generatie. Ik denk dat in de oudere generatie dat je veel meer lichaamspositiviteit ziet.
Mm-hmm.
Dus ja, mijn buik is nu gewoon zo. Ja, mijn huid wordt gewoon wat ouder. En dat is verder prima. En je ziet in die jonge generatie, misschien kunnen de oudere mensen die luisteren dat ook nog voor zichzelf bedenken. Van, oh ja, dat was ik vroeger ook. Het veranderen van je lijf, dat is gewoon een ding. En dat zie je natuurlijk ook al in de puberteit. En dat gaat de rest van je leven volgens mij ook gewoon zo door. En nou, als jouw lijf eruit ziet zoals je dat zelf heel graag ziet, nou, dan hoort daar vaak ook een bepaalde zelfverzekerdheid bij.
Mm-hmm.
Dus dan ga je wat sneller op pad, dan trek je wat leukers aan, en dan laat je jezelf wat meer zien. En dan ben je ook wat minder ontvankelijk voor negatieve feedback.
Maar wat jij nu beschrijft, zie ik vooral bij een oudere generatie.
Ja, zeker. Ja,
die zijn dus veel zelfverzekerder en veel meer. Kijk, als je jonger bent, dan heb je gewoon nog. Ja, ben je gewoon onzekerder. Dan moet je nog wat meer ervaringen opdoen.
Ja.
En dan krijg je ook. Ja, sommige dingen vind je misschien ook belangrijker. Mm-hmm. En dat verdwijnt ook gewoon op een gegeven moment. En zo belangrijk is het niet om een hele strakke beeld te hebben.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, dat klopt ook. Ja, zeker.
Dus dat verandert natuurlijk wel, ja.
Ja.
In het nummer wat ik net zong, helemaal aan het begin, van Salt and Pepper, is dit stukje tekst. Yo, Pep, I don't think we're gonna play this on the radio. Why not? Everybody is having sex.
Yeah.
I mean, everybody should be making love. Come on. How many guys you know make love? En dat vind ik zo'n grappige regel, want daarmee zeg je eigenlijk, veel mannen vinden het heel lastig om love te maken. En hebben het vooral over seks. Zie jij verschil tussen mannen en vrouwen in sekspraat?
Ja, ik denk aan de voorkant vooral. Dus aan het begin, dat ze, en dan zeg ik het even heel binair. Hè? Dus even man en vrouw, non-binair bestaat ook. Hè? En dat betekent dus dat je jezelf dus niet ziet als man of vrouw. Dat het ook niet zo voelt. Dus even in dat binaire merk je dus wel dat de mannen vaak aan het begin van de avond zoiets hebben van, oh, dit is heel simpel. Ik heb hier een antwoord op. Ik vind dit niet zo lastig. En dat de vrouwen vooral op zoek zijn naar antwoorden.
Ja, ja.
En later op de avond draait dat zich eigenlijk om. Vaak zie je ook dat we wat meer over emotie gaan hebben. Het is niet alleen emotie van de ander, maar vaak ook de emotie bij jezelf. Hè? Wat voel je daar dan eigenlijk bij? Als jij bijvoorbeeld je partner ziet zoenen met iemand anders. Wat kan leuk zijn. Hè? Dat kan opwindend zijn. Maar wat voel je dan echt van binnen?
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk ook op dit moment het leven. Het gaat allemaal supersnel. We zijn druk. Dus even stilstaan en nadenken, wat voel ik in plaats van wat denk ik? Dat is denk ik voor iedereen een uitdaging. Maar zeker ook bij de mensen die iets pragmatischer zijn ingesteld.
Ja, ja.
Dus iets meer van het, we doen het gewoon.
En er komen er veel mannen eigenlijk naar jouw bijeenkomsten? Ja, dat vind ik dat toch opvallend. Want ik heb vooral heel erg het gevoel dat veel vrouwen graag hierover willen beppen. Zoals wij dat ook lekker doen in deze podcast.
Ja, ja.
Maar dat toch wel?
Ja, zeker. Kijk, we houden natuurlijk niet allemaal perfecte cijfers bij. In die zin van dat ik het niet kan dromen. Maar ik denk, bij zo'n sekspraatbijeenkomst zijn er tussen de 15 en de 30 mensen. Hè. Dus 30 is voor ons wel echt de max. En daarvan zijn er denk ik zeker wel. Ja, ik denk dat 1/3 wel mannen is.
Wat grappig. En wat voor leeftijdscategorie moet ik dan aan denken?
Ja, je ziet de concentratie rond de 30.
Ja.
Wat op zich ook wel weer logisch is, wat we net aangaven.
Ja.
Dingen veranderen, je zoekt antwoorden, soms ook oplossingen, nieuwe ervaringen. Daarna is er denk ik even een pauze qua leeftijden. En dan zie je weer mensen rond 38, 45. En dan
die gaan scheiden,
ja, vaak wel. Of andere impulsen weer in het leven.
Ik wil iets nieuws.
Ja, ja.
Ik wil een trio, help.
Bijvoorbeeld. Ja, en dan weer even een pauze in die leeftijden. En dan weer richting de 60 wel.
Oh ja.
Dat ook.
En wat is een typische vraag voor iemand in de 60?
Ik wil wat anders doen. Ja. Maar wat dan?
Ja, ja.
Ik heb gehoord dat er sekspeeltjes zijn, maar ik heb die nog nooit gebruikt. Dus wat raad je me aan? Of hoe gebruik ik die dan? Is dat ook voor mijn lijf?
Oh, ja.
Hoe vertel ik dat mijn man? Ja. Is dat echt leuk? En straks wordt hij jaloers. En dan moet ik het altijd met dat speeltje gaan doen. En dan denkt hij dat ik het niet meer leuk vind met hem. Nou, die laatste vraag, die kom je in alle leeftijden tegen. Die heb je ook weer bij de 18-plussers. Richting de 20, richting de 30. Vaak dus in nieuw contact dan, hè? Van oké, we zijn lekker aan het daten. Maar ik wil heel graag mijn womanizer erbij. Of mijn Satisfyer Pro 2, die volgens mij iedereen kent.
Die kent hem niet. Het komt ongeveer elke podcast voorbij hier.
En dan is dus de ook de vraag van...
We noemen hem inmiddels van Moof onder de
sextoys.
Ja, snap ik wel. Het gaat veel kapot, schijnbaar.
Ja, dat mensen dan ook weer vragen van oké, kan ik die erbij pakken? En wat betekent dat dan? Want we kennen elkaar bijvoorbeeld nog niet zo lang. Noem het op.
Ja.
Dat zijn wel veel vragen rondom de leeftijden. Ja.
Hey, maar heel even, Roos. Want de beste stuurlui staan aan wal. Ben jij zelf eigenlijk makkelijk in praten over seks? In je eigen omgeving, over je eigen seksleven?
Ja, zeker. Mm. Ja, ja, heb ik ook wel moeten oefenen, hoor.
Ja?
Ja, en dat is denk
en hoe
ik
deed je
logisch.
Dat dan?
Nou ja, natuurlijk door seks praten te beginnen.
Ja.
Hè, dus dan komen de vragen langs. Je ziet mensen en je denkt ineens, oh ja, hoe zie ik dat eigenlijk? Hoe ervaar ik dat in mijn leven?
Mm-hmm. Want heb jij een partner?
Ik heb een partner inderdaad, ja. Ik heb een vriendin. We zijn 2,5 jaar samen nu, dus dat is een leuke periode, zou ik zeggen.
Ja.
Hoe doe ik dat? Ja, gewoon met vrienden. Maar ook bij mezelf echt inchecken van wat heb ik nu de afgelopen tijd gedaan waar ik heel gelukkig van werd. En ook zeker dat voor mezelf, maar ook dat ik dat met mijn vriendin bespreek. Van wat vonden we nou echt fijn?
Maar
en wat willen we nog doen?
Je moest het wel echt leren natuurlijk.
Ja, ja. Ja, absoluut. Ja.
En hoe ben je dat begonnen? Hoe dacht je, op een gegeven moment dacht je, oké, ik ga sekspraat doen, maar dan moet ik het zelf ook een beetje gaan eigen maken. Dus dan moet ik er zelf ook een beetje met de billen bloot. En hoe train je jezelf dan om over dat soort onderwerpen te praten? Want het is natuurlijk niet iets wat het is niet iets dat je even naar huis gaat en aan tafel gaat zitten. Zo, lieve mensen, ik heb een nieuw bedrijf. Ik ga over seks praten. Ik ga het even met jullie bespreken. Ik ga het eens even oefenen met jullie. Het is best wel een ingewikkelde. Hoe doe je dat?
Ja, zeker. Nou ja, ik was nog student. En toen heb ik samen met een van de andere oprichters, Sari, zaten wij dus in gesprek. En toen dachten we van, joh, dit valt ons op. Hè? Dus, dat het, vooral de student die koos de taal van, heb je nog gescoord? Heb je er gefixt? Noem het op. En dat ik ineens dacht, wat betekent fixen eigenlijk? Want betekent fixen zoenen? Of betekent fixen een drankje kopen? Of is fixen meer? Heb ik nu geregeld? Dat soort vragen speelden er heel erg in mijn hoofd. En dat vond ik ook gewoon fijn om even te weten. Zodat ik ook wist waar mensen het dan over hadden. Mm-hmm. En ook hoe ik dan zelf mijn eigen ervaring daarin kon plaatsen. Dus die nieuwsgierigheid die was er denk ik al wel. En dan ook dus met mijn studentenvrienden gesproken van oké, wat heb jij dan gedaan? En na dat gala en moet ik dat dan ook doen of niet? Was dat fijn? Was dat niet fijn? En zo stapelde zich dat eigenlijk op tot een punt dat we, Sari en ik er dus achter kwamen van, eigenlijk praten we helemaal niet zo open over seks. We doen aan de voorkant heel erg open. Met grove woorden, leuke omschrijvingen. Zo wild mogelijk naar de buitenkant.
Yeah.
Maar als je dan doorvraagt, dan kom je er eigenlijk best wel snel achter. Yeah. Dat het ook wel weer ergens moet stoppen. En dat mag ook, hè? Dat is ook logisch.
Maar is dat ook niet een beetje iets van deze tijd? Ik bedoel, we zijn heel graag, we willen heel graag dat we heel seksueel zijn. En we zijn heel erg bezig met uiterlijk. En ontzettend op Instagram. Ik zie echt vrouwen en mannen zich ontzettend seksueel neerzetten. Maar meer dan ooit bijna. Terwijl er zit ook een hele preutse generatie achter. Dus het is een hele, van de buitenkant ontzettend seksueel. Maar eigenlijk als je dieper, als je even dat laagje, dat make-up laagje eraf krast. Dan zit er echt iets anders onder. Zie je dat ook?
Ja, dat herken ik ontzettend. Mm-hmm. En vandaar ook sekspraat geeft niet altijd antwoorden. Het kan ook zijn dat je de vraag gewoon even eruit wil gooien. En dat je even voor jezelf gaat nadenken van oké, waar komt deze vraag eigenlijk vandaan? Soms heb je helemaal niet nodig dat iemand anders tegen jou zegt, je moet het gewoon doen. Of je trekt het nu gewoon uit. Soms is het ook fijn om het te bespreken en dat het er mag zijn.
En dat te laten.
Zonder dat het een oplossing nodig heeft of per se een antwoord. Dus dat herken ik wel inderdaad. Ja zeker.
Hey, maken we het soms ook niet een beetje te groot, seks? We hebben het te veel over. Ik bedoel, moet ik lekker zeggen, ik maak er een podcast over. soms vraag ik me het echt wel eens af. Denk ik, maken we ook niet een beetje te spannend allemaal?
Oh ja, dat absoluut. Maken we het te spannend? Absoluut.
Of hebben we het gewoon te veel over? Plaatsen we het te groot in ons leven?
Ja, ik denk wel dat seks en vooral eigenlijk intimiteit. Mm-hmm. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? En intimiteit heb je niet alleen naar je vaste partner of je man of je vrouw waar je al heel lang mee getrouwd bent of noem het dan op. Intimiteit heb je ook naar jezelf en naar je vrienden, vaak ook naar je familie. Dat je er voor elkaar kunt zijn en dat je verhalen mag delen van hoe voel ik me nu. Vaak denken we met z'n allen bij seks meteen aan het moet wild en stomend en dat houden we allemaal maar voor onszelf. Maar als je een probleem hebt rondom seksualiteit, rondom intimiteit. Of als je een bepaalde wens hebt, dan kan het wel heel fijn zijn als je dat met mensen kunt bespreken.
Mm-hmm. Mm. Dus eigenlijk zeg je, intimiteit is
ontzettend
is eigenlijk
belangrijk.
Onderbelicht en heel erg, daar moeten we het juist over hebben. Over seks aan zich, zeg maar, de platte neuken. Dat wordt wel eens te groot gemaakt.
Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Ja. Terwijl als je natuurlijk seks in die zin doortrekt, dan ga je weer terug naar de verbinding eigenlijk. Hè? Met wie wil je dat dan? Ja. En hoe voel je daarbij? En dat zijn de vragen die zou ik heel graag wat vaker willen horen. Ja. Ik denk ook echt dat dat meer veiligheid geeft voor ons allemaal. Ja, als je gewoon weet van oké, ik heb wel zin om te zoenen, maar ik wil niet dat je mee naar huis gaat. Dat is super duidelijk. Mm-hmm. Terwijl als je zegt, ik wil seks. Wat bedoel je dan nu? Wil je dat met mij? Mm-hmm. Wil je dat bij mij doen of doe ik het bij jou? Eigenlijk is dat een ontzettend vaag begrip. Ja. En dat is ook mooi en dat is ook de charme ervan. We mogen seks wel wat dieper benaderen.
Ik snap je. Ja. Hey, zijn we ooit uitgesekspraat?
Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik echt niet. Nee. En dat zit me natuurlijk al in wat jij er net al aangaf qua ervaringen en ouder worden tot aan wat ik ook al eerder zei van het gaat niet alleen over de daad. Het gaat ook over hoe we als mensen met elkaar omgaan. En daarvan hoop ik in ieder geval dat we altijd mogen blijven leren. En dat het niet stopt op je 18e of op je 60e. En hoe je dat invult, dat is helemaal oké. Maar daarover praten is denk ik nooit klaar.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.